Het is even geleden, ja, precies, zeker. Het is even geleden. En er is nogal wat gebeurd. In veel levens valt me op. We hebben een paar mensen gesproken en denk ik, jongen, wat gebeurt er veel? Wat hebben we elkaar veel te vertellen? En wat heb je de Heer soms ook veel te vertellen? En wat heeft Hij ons veel te vertellen? Wij hebben van de zomer, mijn moeder overleed vlak voordat we, het weekend dat we voor het laatst samenkwamen, toen waren wij er ook niet. Ja, dat gaat wel door merg en been. Hè? Dat je na je vader ook je moeder kwijt bent en dan de oudste generatie bent ineens. Hè? En dat je ineens in een huis bent dat niet meer vervuld is met glorie. Maar dat een leeg appartement is. Waar de mensen die dat kleur en kracht en liefde gaven niet meer zijn. Dat zijn dingen die door je heen gaan en die nog wel een beetje een plekje moeten krijgen. Tegelijkertijd, toen we dit net zongen, dacht ik, ja, wat is het bijzonder dat we met alles wat we hier op aarde soms voor de kiezen krijgen, dat we weten, er is een huis van glorie voor mensen zoals wij, met dingen zoals wij, en die glorie die verdwijnt niet. Die glorie, die wordt meer zichtbaar. Die mag daar zijn om alles wat in het aardse, als het ware rafels is of zelfs dood genoemd wordt, tegenslag, moeite, weerstand, verdriet, pijn, om dat als het ware te omarmen, om daar bij te gaan zitten, om de eenzaamheid daaruit weg te nemen. En daar te laten zien, je bent niet alleen. Je staat er niet alleen voor. Ik ben met je. Met mijn glorie. Tot aan de voleinding van deze wereld. Tot echt de laatste dag die heel snel dichtbij komt. Er is om ons te verlossen uit dit bestaan waar zoveel gebeurt. Waar zoveel in beweging is. En daarom is het goed om samen te zijn. Om samen met elkaar te kijken naar hoe dat leven wat God ons heeft gegeven, dat leven wat te vinden is in zijn Zoon, dat leven met Jezus, hoe dat in ons dagelijkse leven helemaal zichtbaar mag worden. Hoe die twee zich aan elkaar mogen verbinden. Als kinderen van God zijn wij super bevoorrecht. Want wij hebben dat leven met Jezus gevonden, ontdekt, ontvangen. Als dat nog kort geleden is, dan zit je misschien zeg maar in de fase dat je denkt, oh, wauw, ik ben het aan het ontdekken. Als dat wat langer geleden is, dan steeds weer kun je onder de indruk raken van dat geweldige leven met God. En ik vind het zo mooi dat Jezus van alle plekken waar hij kon gaan wonen toen hij naar de aarde kwam, koos hij destijds voor een stal en voor een arm gezin. Dat er eigenlijk niet toe deed in de ogen van mensen. En toen hij vervolgens zijn verlossingswerk op aarde had volbracht, aan het kruis was gegaan, de dood had overwonnen en naar de hemel ging. En toen terugkwam door zijn Heilige Geest, toen besloot hij van alle plekken waar hij kon gaan wonen niet te kiezen voor paleizen of voor het universum ergens daar ver weg, wat mensen ontdekken, er zijn er zoveel. Maar dan besloot hij van alle plekken om te wonen door zijn Geest te gaan wonen in ons hart. Moet je daar eens voorstellen. Gewoon van alle opties die je hebt als God van hemel en aarde. Om je woonplek te vinden, kies je ervoor om bij jou en mij te gaan wonen. Daar zit dus iets achter. Daar zit iets achter van dat hij dat dus blijkbaar een hele fijne plek vindt. Romeinen 5, vers 5 zegt het zo. De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zijn liefde, Hij zelf is in ons hart uitgestort. Stel je voor dat ik je uitnodig bij mij thuis om bij mij langs te komen. Of misschien zelfs wel omdat je tijdelijk een plek nodig hebt om een tijdje bij mij te komen wonen. En jij komt bij mij thuis en vervolgens praten allerlei mensen tegen je. De hond blaft tegen je. De langpootmug communiceert met je. Maar ik zeg helemaal niks tegen je. Ja? Ik praat niet met je. Hoe zou je dan voelen? Zou een beetje gek zijn, hè? Denk je, je nodigt me uit. Ik mag bij jou komen, maar Wij hebben geen contact. Dat zou heel raar zijn. Nou, ik heb wel eens gedacht in fases dat ik even vergat dat God, dat Jezus in mij woonde. Dat ik denk, oh, en ik weet dat hij zonder oordeel is. Dus het gaat helemaal niet om, oh slecht. Maar ik denk, ik vergeet soms gewoon dat hij als het ware in mijn huis woont, in mijn hart woont. En dat hij daar woont en dat je gewoon contact kunt hebben. Dat je gewoon een relatie kunt onderhouden. En dat je dus voor alle dingen die je doet, dat je gewoon met hem in contact kunt staan. Daarom zegt Paulus ook in Efeze 3, zegt hij, hij bidt daar en dan zegt hij, opdat hij God u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Dus hij woont daar en met dat hij daar woont, maakt hij daar als het ware woning. En u in de liefde, die dus is uitgestort door zijn geest in ons, geworteld en gegrondvest bent. Dus wat zie je nou gebeuren? Jezus kiest een plek om te wonen. Hij kiest ons hart, want hij houdt van ons. Hij weet, ik wil die mens verlossen en dan kan ik daar gaan wonen. Dat heeft hij gedaan, we zijn gered. En vervolgens gaat hij in die innerlijke mens, gaat hij woning maken. Gaat hij als het ware ruimte creëren. En weet je hoe dat gebeurt? Dat gebeurt terwijl je dus nog in deze wereld bent en al die andere dingen op je afkrijgt. Heel veel informatie, heel veel appjes, heel veel berichten, heel veel gedachten die wij allemaal massaal op ons afkrijgen. Ik denk dat we daar de laatste jaren alleen maar meer mee overspoeld zijn dan ooit tevoren. Ja? Nou, in die wereld zegt hij, ik wil dat jij weet dat ik in je woon. En dat ik het fijn vind om met de bewoner van dat hart in contact te staan. Om gewoon een relatie te hebben. En om in die relatie jou te laten zien dat als ik daar woning maak, dat ik dan in dat hart, als je merkt van oeh, het heeft dit nodig en het heeft dat nodig, dat ik er dan ben om dat aan jou te geven. Dus als jij een periode achter de rug hebt waarin je merkt of middenin zit, je denkt, oh, het duizelt me aan alle kanten. Er gebeurt zoveel. Ik voel hem in mijn lijf. Ik voel hem in mijn denken. Ik zie het gebeuren. Ik maak me zorgen. De angst, of weet ik van wat, drukt op me. Dat je dan weet, oh wauw, maar ik heb een bewoner in mijn hart. Die gaat daar trouwens ook niet meer weg. Dat is wel fijn. Die heeft gezegd, ik zal voor altijd bij je blijven. En die maakt daar woning, zodat je in zijn liefde geworteld en gegrondvest blijft. En ik vind het zo mooi dat het gebed van Paulus dan is, dat bij ons allemaal gebeurt. Want weet je, heel veel mensen in onze omgeving zijn niet met Jezus bezig, als je Jezus niet kent. Er is zoveel aandacht voor zoveel dingen, dat je bijna de indruk krijgt dat Jezus er niet meer toe doet, als je niet met andere gelovigen contact hebt. En daarom is het zo goed om samen te komen met gelovigen. Dan zie je weer dat onder de werkelijkheid die we zien en de informatie die we tot ons krijgen, dat daar het leven met God zit. En dat is echt wat blijft. Het andere gaat voorbij, maar dat blijft. En wij mogen in plaats van dat we beheerst worden door die dingen, dat we daardoor terneergedrukt worden en merken, oh man, ik ga er aan onderdoor. Mogen we vanuit dat leven met Jezus ontdekken hoe het werkt om samen met hem in dat leven te staan en te merken dat er verandering mogelijk is, dat er overwinning mogelijk is. Dat er, ook als je die overwinning nog niet ziet in dingen die je met je ogen kunt zien of met je lijf kunt voelen, dat er rust, een vrede die alle verstand te boven gaat, dan op dat moment deel wordt van jouw bestaan. Waardoor je merkt van, en nu kan ik verder. Omdat je weet dat Jezus met dat volbrachte werk van hem bij je is. Het mooie is, eigenlijk is dat een soort van ontdekkingstocht die wij met elkaar doen, omdat wij later, als Jezus ons komt thuishalen, dan zullen wij samen met hem heersen, met hem regeren. Openbaring 1 vers 6 zegt, aan hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden heeft gewassen in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, zijn vader, aan hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Daar staat, wij zijn priesters en koningen. En als je verder gaat lezen, sowieso in het hele Nieuwe Testament zie je dat steeds terugkomen, dat De kinderen van God, die worden als het ware klaargemaakt om na dit leven hier op aarde, in de werkelijkheid die God daarna voor ons heeft klaargelegd, met hem te heersen tot in eeuwigheid. Dus besef je even, als jij over jouw leven nadenkt, rek het dan even op naar na dit leven. Het is hier en straks en dat is één. Je hoeft niet alleen bezig te zijn met je carrière en je opleiding nu. Dat mag ook, dat is ook hartstikke goed. En haal eruit wat erin zit. Maar besef dat dat allemaal verbonden is met wat er ook daarna komt. Je gaat heersen als koningen, koninginnen met Jezus. Maar nu al wil hij ons leren om te heersen in het hier en nu. Om hier als het ware heerschappij te nemen over ons leven. Om in die dingen die ons op ons afkomen, te beseffen, maar hou eens even, ik heb niet zomaar Jezus in mijn leven als een soort van, nou ja, jij hebt geen Jezus, ik wel, jij hebt die, jij gelooft dit. Nee, ik heb Jezus in mijn leven omdat ik daarmee een ander leven heb en mag verwachten dan iemand die Jezus nog niet kent. Niet omdat hij minder is, maar gewoon simpelweg omdat hij die ontmoeting nog mag hebben. En die heb ik. Ik heb Jezus aanwezigheid in mijn leven. Ik geloof in hem. En ik mag gaan leren heersen. En het mooie is, ik kwam in het Oude Testament kwam ik een verordening tegen. Een stukje van de wet. Wat toen gegeven was aan de koningen van die tijd. De koning van Israël. En als wij nu met elkaar gaan kijken naar dat wij koningen en priesters zijn. We hebben de afgelopen 2 jaar regelmatig stilgestaan bij dat wij priesters zijn. Maar nu zoomen we even in op dat wij ook koningen zijn. En Jezus woont als koning in ons hart. En dan staat er iets in dat Oude Testament. En dat is zo interessant, want dat gaat ons helpen om in dit leven te heersen. Ja? Gaan we lezen in Deuteronomium, hoofdstuk 17, vers 18 tot 20. Dat gaat over dat de koning plaatsneemt op de troon. Let even op, dit gebeurde toen letterlijk. Koning werd koning over Israël en die moest dit doen. Ja? En dan gaan wij kijken wat we daaruit kunnen halen. Zodra hij op de troon zit, moet hij voor zichzelf een afschrift van de wet maken in een boekrol. Dat waren de eerste 5 boeken van Mozes. Op basis van het exemplaar dat door de Levitische priesters wordt bewaard. Dus er was een soort brontekst en die moest hij dan gaan overschrijven, die koning. Hij moet die rol altijd bij zich houden en zijn leven lang daarin lezen, zodat hij leert ontzag te hebben voor de Heer, zijn God, en zich stipt houdt aan alle bepalingen van deze wet en deze regels. Dan zal hij zich niet verheven voelen boven zijn landgenoten en zal hij zich aan de wet houden zonder naar links of rechts af te wijken. Zo zal hij en zijn nakomelingen lang over zijn koninkrijk in Israël regeren. Dus die koning, die werd koning. En wat was zeg maar het eerste wat hij ging doen? Dat was eigenlijk, we zouden kunnen zeggen, de Bijbel van die tijd overschrijven. Ja, ik weet niet of hij hem uit zijn hoofd moest leren, maar reken maar dat gaandeweg hij daar steeds meer thuis in raakte. En dat was de bedoeling. Dus eigenlijk het woord van God was eigenlijk de basis en het centrum van waar die koning vanuit regeerde. En dan staat erbij, hij droeg die woorden bij zich, las ze iedere dag en zo leerde hij ontzag voor de Heer en zijn woorden te overdenken. Dat was mij nog niet eerder opgevallen dat een koning zo nadrukkelijk op die manier het fundament van zijn koningschap had in zeg maar het woord van God. Maar het interessante is vooral dat in dat laatste vers, vers 20, daar staat wat de gevolgen zijn. En het eerste wat daar genoemd wordt, is zodat zijn hart zich niet boven zijn broeders zou verheffen. En dat is best wel apart, want je bent koning. En zeker in die tijd zou je kunnen denken, nou een koning, we kunnen ons iets voorstellen bij hoe dat dan ging. En de koning hoefde maar te spreken en die kon mensen letterlijk maken of breken. Maar het doel daarvan was dat dat niet zou gebeuren. Is dat die koning zich niet boven zijn broeders zou verheffen. Tweede, zodat hij geen bepalingen van God terzijde zou leggen. Dus God had goede dingen gegeven om het volk gezond te houden. En dat hij dat niet aan de kant zou leggen. En het derde, en dat vind ik dan ook heel mooi, zodat hij en zijn kinderen, zijn nageslacht, lang zou regeren te midden van Israël. Dus moet je eens even kijken wat een belofte daarin zit. Dus die koning, als hij dat deed, dan eigenlijk had heel het volk daar zegen van. Want dan was God gewoon bij ze, die werd gehoorzaamd. De kinderen werden gezegend. Ze werden niet onderdrukt, maar ze werden in hun waarde geacht. Hij zou zich zelfs niet boven hen verheffen. Dus dan had je echt een koning Zoals wij die koning die wij in ons hart hebben, hebben leren kennen. Dat was het doel van God. Want toen Jezus koning werd, toen bleek dat hij dit deed. In de discussies met de fariseeën en de schriftgeleerden bleek dat hij die boeken van Mozes perfect kende. Hij citeerde eruit, hij weerlegde alles. Dus die koning deed dat. Die koning wordt een knecht genoemd die de minste werd van zijn broeders. Die de voeten waste van de discipelen. Die koning van de hemel en aarde, die niet in een paleis ging wonen, besloot niet om met zijn autoriteit te komen om ons weg te duwen. Die besloot om ons te komen dienen. En die koning, die kwam ook om ons met zijn gunst en zijn zegen te zegenen, zodat we een lang en gelukkig leven zouden hebben. In Gods nabijheid. Dat is wat Jezus, de koning, ons kwam brengen. Dus wat Jezus kwam doen was die wet vervullen en meenemen in de tijd van genade waarin wij nu leven. Waarin we niet meer bang hoeven te zijn, oh ik maak een misstap dus er komt oordeel. We weten dat dat oordeel door Jezus is weggenomen. Maar de beloften die daarin zitten, die gelden nog steeds. Die gelden voor ons allemaal. En in die tijd had je al te maken met moeite en in onze tijd ook. En daarom was het zo belangrijk dat dit koningschap in de nabijheid van God werd beleefd. Nou, wat nou zo mooi is voor ons, als wij die oude opdracht aan de koningen van toen en de wijze waarop Jezus liet zien hoe Gods hart achter die opdracht door hem zichtbaar werd gemaakt, als wij die nou eens op onszelf betrekken, op hoe dat leven wat wij met Jezus hebben als koningen en priesters, hoe dat leven met hem zichtbaar mag worden, wat mogen wij dan meenemen? Nou, wat is het eerste wat we oppakken? Dat Jezus dus in je hart woont als koning om je te dienen. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. En dit is in die relatie met Jezus zo belangrijk. Dit is zo ongelooflijk belangrijk om dat contact met je huisgenoot te hebben. Om te beseffen dat waar jij doorheen gaat, dat wat jij nodig hebt, dat Jezus in jouw hart, in jouw leven aanwezig is om jou daar te dienen. Om troost te geven. Om moed te geven. Om genezing te geven. Om heelheid te geven. Om voorziening te geven. Om eenzaamheid weg te nemen. Zo is hij daar aanwezig. En je kunt door alles wat er op je afkomt, kun je gewoon het geloof dat dat zo is, kun je bijna kwijtraken. Dan kan het bijna voelen alsof hij er niet meer is. Dat is dan niet zo, maar dat is je gevoel. En God zegt, ik wil je graag aanmoedigen. Ik ben bij je, ik woon in je, om je te dienen met alles wat er is. Toen ik op een bepaald moment in de zomervakantie boven op een berg stond en prachtig uitzicht had in Zwitserland, op de Matterhorn enzovoort, was dat het moment dat ik mijn moeder zou bellen. En toen kwamen er wel even traantjes. Omdat je realiseerde, de glorie van de band die wij hadden, die is weg. Maar de glorie van Jezus, die dan troost geeft, die je dan bij is, die je dan moed geeft, die was er wel. Is het dan leuk? Nee. Is het ideaal? Nee. Is het uiteindelijk de bedoeling? Natuurlijk niet. We zijn niet gemaakt voor de dood. We zijn gemaakt voor het leven. Daarom zegt Paulus ook, de schepping zucht. Letterlijk sta je dan in de schepping even te zuchten. Maar daarom is God bij je. Om op dat moment daar de aanwezige te zijn. Daar degene die zegt, mag ik jou hierin dienen? En weet je wat het mooie is dan in die dingen, terwijl je loopt, terwijl je wandelt, terwijl je door het leven gaat. Leer je van hem, want hij is zachtmoedig en nederig van hart, om met hem contact te hebben. Zeg je, dank u Heer, voor de mooie erfenis die ik in mijn hoofd en mijn hart heb van zoveel prachtige vergezichten, waar ik nu van mag genieten. Dank u wel voor zo'n mooie tijd die we hier mogen hebben samen, met geliefden. Dank u wel voor... Vul maar in. En dat is de aanwezigheid van Jezus. En dat brengt dan toch verandering. Want dan in die situatie is die bij je. En dan deel je je hart met hem, ook als dat misschien even huilt. En dan deelt hij zijn hart met jou. En dan weet je, dit is een hoge priester, want hij is ook als priester in mijn hart, die wel met mij kan meevoelen. die op dat moment gewoon even zijn arm om je heen slaat. En die zegt, ik ben met je. En vervolgens loop je weer en is die ook weer de koning. En dan spreek je en dan besef je van, wauw, vanuit die verbondenheid met hem, mag ik daar ook mijn komende dagen, komende weken, in geloof tegemoet spreken met een goede verwachting. Ga ik niet bij de pakken neerzitten. Maar mag die koning mijn tong, als het ware, nemen en mag ik zijn woorden spreken. En dat is het mooie wat daar gebeurt. Als die woorden van hem in mijn hart zijn. En dan laat hij mij zo delen, net als die koning in het Oude Testament, in zijn onverdiende gunst. En ik en mijn kinderen en wij als gemeente met elkaar mogen dan weten dat we zo delen in zijn onverdiende en oneindige gunst en overvloed. Want Jezus had gezegd, zoals de wereld niet schenkt, zo schenk ik jullie mijn vrede. Dat is een vrede die alle verstand erboven gaat. Dat is echt iets wat zo ongelooflijk bovennatuurlijk is. Dit is letterlijk het best bewaarde geheim voor heel veel mensen. Een geheim wat mij betreft niet langer het best bewaarde geheim voor heel veel mensen gaat blijven. Op heel veel plekken op aarde is het trouwens, het geheim wordt heel snel door heel veel mensen ontdekt. En het lijkt in onze samenleving in een wat andere beweging te zijn. En toch is God geweldig aan het werk. Om mensen te laten zien, er is een leven. Dat als misschien al het succes wat je hier kunt ervaren uiteindelijk toch leeg blijkt te zijn. Of je niet kan beschermen tegen gevaar of ellende of angst of identiteitsproblemen of depressie. Er is iemand die daarin die omstandigheden bij jou kan zijn. En los van of jij het wel of niet goed hebt gedaan. Los van of jij vindt dat je het wel of niet hebt verdiend. Los van of anderen denken dat jij het wel of niet hebt verdiend. Die daarin bij jou komt en die dan zegt maar, weet je lieverd, ik ben hier gekomen om in jouw hart te wonen. En als ik er kan wonen, dan neem ik al mijn zegen mee. Dan neem ik alles mee wat jij nodig hebt. En misschien is het te groot voor je om te bevatten. Maar zullen we dan vanuit de relatie gaan ontdekken hoe groot het is en hoe groot het voor jou mag zijn. Ik wil die koning voor jou zijn die jou leert om te ontvangen. Om van werkmodus onder druk naar ontvangsmodus te gaan. Zodat als je dan in je werk stapt, dat je dan merkt, hey, ik kan het meer vanuit rust doen. Om vanuit stress te ontdekken wat het is. Hoe leef je vanuit rust? Ook als je gewoon misschien wel gezond, druk bent of gewoon een leven hebt, omdat je kinderen hebt of allerlei andere omstandigheden waardoor je gewoon simpelweg geleefd wordt. Dat het lukt. Omdat God met je is. En omdat jij een leven met Jezus hebt. Niet een leven zonder hem. Niet een leven waarin hij zo nu en dan even de vraagbak is. Maar waar je merkt van, ik leef vanuit de relatie met hem. Ik leef met Jezus. En wat er dan gebeurt, en dat vind ik dan zo prachtig. Dat God dit heeft opgeschreven in de Bijbel. Wauw. Zo lang geleden, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. Daarmee bedoelt hij eigenlijk bewust maken van wie je bent in Christus. Van het kind van God dat je bent geworden, de geliefde. En mogen uw geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Zie je dat God de hele mens voor ogen heeft? Heel veel mensen in onze tijd komen niet verder dan het lichaam en zeg maar de ziel. Dus je emoties, je gedachten en wat je voelt en wat je meemaakt in je lijf. En God zegt, ik wil daar zijn. Ik wil fysiek genezing geven. Ik wil mentaal herstel geven. Ik wil kracht geven. Ik hoorde net iemand die vertelde van, ja, ik had last van evenwichtstoornissen en duizeligheid en van alles geprobeerd. En nu kan ik hier weer zijn, want het is weg. Ik dacht echt, halleluja, prijs de Heer. Dat gebeurt gewoon. Wauw, en er zijn er zoveel onder ons die denken, en dit wil ik graag ontvangen. Zeg ik, jongens, laten we vasthouden aan de belofte dat Jezus ervoor betaald heeft. En als het tegenovergestelde lijkt, laat je niet wegdrukken door de leugen dat je er niet toe doet of dat het niet voor jou is. Maar kom op de plek waar je dat met Jezus kunt delen en vervolgens weer actief van Jezus mag ontvangen. Maar oké, ik kijk naar waar ik naartoe weg ben. En op die weg laat ik me verrassen door het wonder van Gods genade. En zo mogen wij onberispelijk bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Weet je wat het fijn is? Onze geest, die dood was voordat Jezus in ons kwam wonen, die is levend geworden. Dat is het grote geheim. Jij bent meer dan je ziel, oftewel je emoties, je gedachten en wat je wil. Je bent meer dan je lichaam, wat je voelt, wat je kunt of wat je niet meer kunt. In jou is een geest komen wonen, de Heilige Geest, en die heeft jouw geest nieuw gemaakt. Daardoor ben je een koning en priester. Daardoor leeft Jezus in jou en kan die alles met je delen. En daardoor mag jij weten, dat is de bron van waaruit je elke uitdaging in het leven aan kunt. Hoe zwaar ook. En dat hoeft niet alleen. Het kan niet eens alleen. Dus het is niet iets alleen tussen jou en de Heer. Dat is nou waarom die de gemeente heeft gegeven. Daarom zegt Jezus ook, ik word aanbeden in een grote kring van broeders en zusters. Zie de kinderen die u mij gegeven hebt, zegt hij. Wauw. Dat is waarom we gemeente zijn. Dat is waarom je er niet alleen voor staat. Dat is ook misschien wel waarom, denk ik, bij de vorming van een gemeente er soms zoveel druk kan worden uitgeoefend op individuen. En dat je dat bij elkaar legt en dat je zegt, jongens, wat gebeurt er? Ja, weet je wat er aan het gebeuren is? Er worden plekken gebouwd en ook onze gemeente is zo'n plek door de Heilige Geest. Waardoor God redding wil brengen aan de mensen die daar deel van zijn, maar ook mensen die daar nog geen deel van zijn. De mensen die hier rondlopen, die soms van gekkigheid niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Omdat er zoveel in hun hoofd zit, omdat er zoveel gebeurt, omdat er zo weinig perspectief is, omdat het zo hard is en zo uitzichtloos. Mensen waar Jezus graag zijn liefde aan wil delen. En dat wil hij door ons heen. Maar hij wil het allereerst ook in ons en voor ons. En vervolgens wil hij dat ook door ons heen doen. Daarom wordt er ook druk gezet soms. Op, zeg maar, waarbij er een soort ontmoediging kan zijn van, jongens, kom op, is dit het nou? En God zegt, jongens, blijf kijken naar wie ik ben. En wat ik in je hart en ook in het hart van de gemeente heb gegeven. Laat dat het uitgangspunt zijn. En ga dan naar voren kijken wat daar het perspectief van is. En wat dan niet in lijn is met wie ik ben en wat ik zeg. Spreek daarover vanuit die intimiteit met mij. En zie hoe toen ik de aarde sprak. Hoe ik met die woorden door jou heen dingen tot aanzijn roep. Mensen in de gemeente tot leven roep. Bedieningen overeind trek. Mensen die weggestopt waren of weggekropen waren. Weer tevoorschijn laat komen. Omdat ik trouw ben. Dat is het leven met Jezus wat we hebben gekregen. En dit is het perspectief dat we straks, als Jezus ons komt thuishalen, dat we dan voor hem staan en we zeggen, yes, ik zie er zo naar uit, weet je dat? En niet alleen omdat je dan geliefde mensen die je hier kwijt bent, die je zijn ontvallen, weer gaat zien, ook dat. Maar ook omdat we uiteindelijk daarvoor gemaakt zijn, om samen met hem te heersen tot in eeuwigheid. En tot dat moment mogen wij met elkaar ontdekken hoe dat leven met Jezus hier en nu vorm kan krijgen in al onze levens. En weet je wat God zegt? Ik ben met je. Ik ben met je. Alle dagen, elke dag. Tot aan de volleinding van de wereld. Amen. Amen.